Nogmaals, ook voor de luisteraars thuis. Ik werd even getroffen door dit nummer. Gaat het werkelijk vanmorgen alleen om de naam van de Heer Jezus? Of zijn we bezig met zoveel andere dingen in ons leven? Als ik eerlijk moet zijn, dan gaat het niet altijd om de Heer Jezus in mijn leven. Dat zal straks ook duidelijk zijn door de preek. Maar zijn we vanmorgen bewust dat we enkel leven voor Christus? Niet meer voor onszelf, niet meer voor onze man of vrouw, niet meer voor onze kinderen, niet meer voor de overheid met haar maatregelen. We leven voor Christus. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En dat wil ik doen aan de hand van Romeinen 6. Dus je mag je vast opzoeken. Pak je Bijbel erbij. Want als je Christus beter wil leren kennen, dan moet je de Bijbel lezen. Dan moet je het woord horen, het woord lezen, het woord tot je nemen. En het gedeelte gaat over waar wij slaaf van zijn. Het maandthema is vrij zijn. Het tegenovergestelde daarvan is slaaf zijn. En daar komen we straks verder op. En welke gevolgen dit ook heeft in ons leven. En zelfs het eeuwige leven. Maar laten we eerst lezen. Romeinen hoofdstuk 6. Vanaf vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat u aan wie u zelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u een slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waar u overgegeven bent. En vrijgemaakt van die zonde ben je nu dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En ik, Paulus, spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, zo nu dan stel uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u toen van deze dingen? Waarover u zich nu schaamt. Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, vrijgemaakt van de zonde en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven. Door Jezus Christus onze Heer. Halleluja. En Paulus stelt in het schriftgedeelte drie vragen aan zijn lezers en daarmee ook aan ons. In vers 15, vers 16 en vers 21. En ik wil vanmorgen die drie vragen eigenlijk langslopen en dat ook praktisch maken en doortrekken naar ons eigen leven. En eerlijk gezegd, ik moet zeggen dat ik best wel geworsteld heb met dit gedeelte. Dus vergeef me als ik soms wat rauw overkom. Wat direct, maar ik denk dat Paulus hem ook heel rauw brengt. Dus schrik niet, of schrik wel, maar laat het afzakken van naar je hart. En laat de Heilige Geest je ook aanwijzen waar het schort, of juist niet schort in je leven. Dat je daar dankbaar voor mag zijn. Laten we beginnen, de drie vragen van Paulus. Vraag 1. Vers 15. Wat dan? Of hoe dan? Zullen wij nog zondigen? Of beter vertaald, mogen wij nog zondigen? Met als reden aangevoerd, omdat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade. Nou, het antwoord Paulus heel duidelijk, volstrekt niet. Maar blijkbaar was het voor sommige geloven in Rome een smoes geworden om maar gemakzuchtig en oppervlakkig om te gaan met die genade. We zijn het toch onder de genade, dus ja, wat maakt het uit, een foutje extra of niet? Hè? Ik leef gewoon, ik ben gered voor de eeuwigheid. God heeft toch alle zonden vergeven, dus dan maakt het niet meer uit of ik elke dag een fout maak, of twee, of drie, of vier fouten maak. Dat maakt toch niet meer uit? Aan de andere kant was het denk ik ook een vraag vanuit de ongelovig gebleven Joden. Die eigenlijk spotten met de vraag van de verkondiging van Paulus, genade van God, dus het maakt niet meer uit. Leef er maar op los. Maar Paulus zegt hier volstrekt niet. En daarom stelt hij ook gewoon heel bewust deze vraag. Mogen wij nog zondigen als we onder de genade leven en niet meer onder de wet? Volstrekt niet, zegt Paulus. Natuurlijk niet. En dat is de eerste oproep van Paulus. Stop met zondigen in je leven. Want je leeft niet meer onder wet, maar je leeft onder de genade. Je hoeft de wet niet meer te gehoorzamen. Dat is enkel genade en nu kan je wel gehoorzamen. Voorbeeldje, de Nederlandse wet schrijft nu voor dat wij overdag maximaal 100 km per uur rijden. Nou, daar kunnen we alles van vinden, wel niet mee eens zijn. Maar ja, wij leven onder de genade, dus voor ons maakt niet uit of wij nou 120, 150 rijden. Wij zijn toch vrij in Christus? Nee, natuurlijk niet. Wij dienen de overheid te gehoorzamen. Romeinen 13, heel simpele boodschap. Wij moeten gewoon netjes 100 blijven rijden. Omdat de overheid is ingesteld door de Here en wij dienen de Here. Wij dienen Christus. Als Christus dat ene ding in ons leven is, wat we net gezongen hebben, het gaat alleen maar om u, dan rijden we maximaal 100 km per uur de snelweg. Wij willen niets liever dan de Heere Jezus gehoorzamen. En dat is mogelijk door genade. Tweede vraag. Staat vers 16. En dat is eigenlijk een vervolgvraag op de eerste vraag. En dan zegt hij, weten jullie dan niet? Oftewel eigenlijk, je weet het antwoord al, maar ik stel hem toch nog even. Weten jullie niet dat je een slaaf bent van wie je gehoorzaamt? Dus dat zou betekenen als ik mijn ouders, nou toevallig zijn ze, als ik ze gehoorzaam, dan ben ik slaaf van mijn ouders. Als ik de overheid gehoorzaam, in 100 km per uur rijden, of netjes mijn belasting betalen, dan ben ik slaaf van de overheid, zegt Paulus. Als ik de begeerte, de zonde, het vlees gehoorzaam, dan ben ik slaaf van de zonde. En als ik God gehoorzaam ben, dan ben ik slaaf van God. Oh Paulus, nu ga je even iets te ver. Ik ben vrijgemaakt in Christus, toch? We leven, hebben net gezongen. God maakt vrij. Ik ben helemaal geen slaaf meer. Het maandthema is toch vrij zijn? Maar het beeld van slavernij kan moeilijk voor ons zijn. Dat heeft ook te maken met het verleden van ons als mensheid. Afschuwelijke dingen zijn er gebeurd in de geschiedenis met slavernij. Maar voor Paulus was dat niet moeilijk. Heel vaak beroemde hij zich op het feit dat hij slaaf van Christus was. Bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 1, de eerste vers van dit Bijbelboek, staat Paulus een dienstknecht van Jezus Christus. Helaas hebben wij in de vertaling dat wegvertaald. Als je de grondtekst op toeslaat, dan staat er doulos. Letterlijk betekent dat slaaf. Paulus zegt, ik Paulus, een slaaf van Christus. En zo begint heel vaak zijn brieven, of eindigt hij zijn brieven. Slaaf van Christus. En Paulus gebruikt eigenlijk een beetje een begrip ook vanuit de eerste eeuw. Je zou beter misschien kunnen zeggen een liefdeslaaf of een vrije slaaf. En dat is een slaaf die uit liefde voor zijn meester koos om slaaf te blijven van zijn meester. Ofwel een vrije slaaf. Niet een slaaf die in angst leeft, maar een slaaf die in vrijheid leeft. En wij doen misschien ons best om de taal van Paulus te verzachten door het woord slaaf te vertalen als dienaar of dienstknecht. We dienen Christus. Maar laat de verschil uitleggen tussen een dienstknecht en een slaaf. Een dienstknecht is iemand die ingehuurd is, die dient. Een slaaf, die is eigendom. Dienstknechten hebben een element van vrijheid bij het kiezen voor wie ze werken. Voor die heer, of die heer, of die heer. Het idee van dienstbaarheid heeft een stukje zelfautonomie in zich. Je hebt persoonlijke rechten. Slaven daarentegen hebben helemaal geen vrijheid, autonomie of rechten. En Paulus bedoelt eigenlijk te zeggen dat hij vrijwillig zijn rechten heeft opgegeven. Dus, zegt Paulus, we zijn sowieso slaven. En Paulus zegt, onze keuze maar beperkt tot twee dingen. Namelijk, 16b. Of je bent slaaf van de zonde, met gevolg tot de dood. Lezen we straks ook verder, tot de eeuwige dood. Of je bent slaaf van de gehoorzaamheid. Met als loon gerechtigheid, redding en eeuwig leven. Het is heel zwart-wit. Het is of slaaf van de zonde, of slaaf van de gerechtigheid. Slaaf van Christus. En Paulus gaat het verder onderbouwen in vers 17 en 18. En hij dankt God voor het feit dat we inderdaad slaven van de zonde waren. Die tijd is voorbij. Halleluja. De zonde is geen heer meer over ons leven. Dankzij het werk van Jezus Christus. Ja, we zijn inderdaad vrij. Vrijgemaakt van die zonde. God maakt vrij. Oftewel, zegt Paulus, dat was de eerste vraag, dus we hoeven ook niet meer te zondigen. Want we willen niks meer te maken hebben van met die wet. We waren gehoorzaam aan de zonde, maar nu, zegt Paulus, midden vers 17, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden. Van harte dus, niet verplicht. Een slaaf moest verplicht zijn baas, zijn heer gehoorzamen. Nee, wij zijn nu als gelovigen in de Heer Jezus Christus van harte gehoorzaam geworden. En als je dat doet, dan is Jezus inderdaad het enige wat bestaat in je leven. Van harte. De wet, de angst voor de straf, is niet onze motivatie om te gehoorzamen, maar genade is onze motivatie geworden. We zijn van harte Jezus Christus gehoorzaam geworden. En waaraan zijn we dan van harte gehoorzaam geworden? 17, het einde. Aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Oftewel, het fantastische evangelie wat we gehoord hebben. Dat er enkel redding is door Jezus Christus. Dat we niet onszelf kunnen redden, dat we daar niks aan toe kunnen voegen, dat het enkel genade is. En zelfs het feit dat wij van harte gehoorzaam zijn aan Jezus, is ook weer genade. Dat kunnen wij niet. Het is genade op genade op genade. En vers 18 omschrijft Paulus het nog korter. We zijn vrijgemaakt van de zonde en nu zijn we dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. En hier wordt het woord dienstbaar gemaakt gebruikt. Grieks doulo. Oftewel het werkwoord van doulos. Oftewel tot slaaf maken, in slavenpositie brengen. Oftewel, we zijn tot slaaf geworden van de gerechtigheid. In vers 20, iets verderop, lezen we het andersom. Het omgekeerde. Toen we vroeger nog slaven waren van de zonde, toen waren we vrij van de gerechtigheid. Dus als je een slaaf van de zonde bent, dan ben je vrij om recht te doen, om goed te doen. Je kan het niet echt goed doen. Maar nu, vrijgemaakt van de zonde, zijn we slaaf geworden van de gerechtigheid. Het is omgewisseld. Nu zijn we een liefdeslaaf geworden van de gerechtigheid. We kiezen ervoor om onze meester te gehoorzamen. En dit is enkel mogelijk dankzij genade. En dat is het tweede statement van Paulus. We zijn nog steeds slaven. Vrije slaven. Niet meer slaven die in angst leven, gebonden aan de zonde. Nee, we zijn vrijgekochte slaven en we hebben de keuze om hem van harte te gehoorzamen. Of dat niet te doen. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? Hoe zijn we dan een liefdeslaaf van Christus? Een liefdeslaaf van de gerechtigheid? Nou, even een voorbeeldje. Van de zomer heb ik altijd wat meer ruimte in mijn geest en probeer wat meer gewoon bij de dag te leven. Je doet je dingetje, je ontbijt, wat gaan we nu eens doen? Je komt tot rust. En vaak heb ik ook de tijd waar ik ruimte krijg om weer eens een boek te lezen. Vaak is dat dan voor mij dan een christelijk of een theologisch boek. Maar deze zomer niet. Deze zomer was ik verknocht aan de boeken van Lupin. Misschien niet bekend, maar dat is eigenlijk de Franse tegenhanger van Sherlock Holmes. Niet dat hij dan Lupin de detective is, maar hij is de inbreker. Hij is de gentleman inbreker. En daar was ik zo aan verknocht en diep in verzonken, dat je denkt, lekker, ik zit in mijn stoel, boek, mijn wereld, ik zie je over 4 uur weer. Kenbaar? Ja, hè? Of Netflix is ook zo'n dingetje, of een puzzelboekje, of hè? Allemaal verschillende dingen waar je even van deze wereld af bent. Maar ben ik dan op dat moment een liefdeslaaf van Christus? Als een van mijn kinderen bij me komt staan, pap, zullen we een spelletje doen? Hey, Jonathan, kan je even vast de tafel dekken? Ik ben bijna klaar met eten. Ah, dan lees ik even het hoofdstuk uit. Maar je weet, eind van het hoofdstuk is altijd cliffhanger. Dan wil je altijd door naar het volgende hoofdstuk. Ben ik daarin dan een liefdeslaaf van de gerechtigheid? Ben ik van harte gehoorzaam aan Christus? Is Hij inderdaad het enige in mijn leven wat centraal staat? Of ben ik het dan opeens geworden met mijn boekje? Ik heb toch recht op ontspanning? Ik heb toch recht om even mijn vakantie door te gaan? Even gewoon het leven te laten leven? Even niet een spreadje doen? Even niet tafel te moeten dekken? Even niet die afwas te moeten doen? Daar heb ik toch recht op? In de vakantie. En dat is het punt waar het op vastloopt. Het is het willen. Ik ben vrijgemaakt van die zonde. En nu heb ik de vrijheid ontvangen om van harte gehoorzaam te worden aan Christus. Wil ik dat boek van Lupin wegleggen? Wil ik mijn recht om te ontspannen afleggen? Wil ik mij vrijwillig als liefdeslaaf van Christus gedragen? Paulus probeert het ook concreet te maken. Vers 19. Hoe ben je dan die liefdeslaaf van Christus? Hij zegt vers 19, ik spreek op menselijke wijze van de zwakheid van uw vlees. Oftewel, hij verontschuldigt zich eigenlijk van, ja, sorry dat ik dit voorbeeld moet geven, maar anders ga je het niet pakken. Blijkbaar was er een gebrek aan geestelijk inzicht bij de lezers. En hij zegt, vroeger hebben je leden, al je mogelijkheden in je, ingezet ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid. Ten dienste van. Nou, 10 keer raden welk woord daar wordt gebruikt. Doulos. Oftewel, hebben ingezet, slaafs in slavernij hebben we ons ingezet in onreinheid en wetteloosheid. Onreinheid heeft dan vaak te maken, maar niet altijd, met seksuele zonde. Het gaat vooral om dat je je eigen lichaam onteert, of die van een ander. En de wetteloosheid staat juist, is juist het tegenovergestelde van die gerechtigheid. En gaat meestal dat je bewust ingaat tegen Gods geboden en verboden. Je onteert in de eerste plaats God. En Paulus zegt, van toen dat je slaafs die onreinheid in die wetteloosheid dienden, misschien wel zonder dat je het wist, maar dat deed je toch met alle overgave, want hoe makkelijk is om zelfs als christen nog verknocht te zijn in een boekje. Zegt Paulus, nu echter moet je met diezelfde overgave, dat ik 4 uur in een boek zit, ten dienste stellen van de gerechtigheid. Oftewel, slaafs in slavernij van de gerechtigheid. Met alles wat in ons is gelegd in Christus, kunnen wij nu van harte gehoorzaam zijn. Maar de vraag is of we het willen. Nou, persoonlijk vond ik het een beetje een rare vergelijking. Van waar je vroeger zo overgeeft aan gewoon het leven en alle onreinheid en wetteloosheid en de fout dingen doet. Wat je daarom deed met alles wat je hebt, moet je het nu met alles wat je hebt, met diezelfde kracht, dat nu naar Christus doen, van harte. Gehoorzamen. Met maar één doel, laatste twee woorden van vers 19, heiliging. Niet de wet, maar de genade motiveert tot een heilig leven. En dan komen we bij de derde vraag. De laatste vraag van Paulus. En dat is ook weer een vervolgvraag. Een laatste poging eigenlijk om de gelovigen wakker te schudden. Vers 21. Wat voor vrucht hadden jullie toen? Toen jullie in zonde leefden. Toen jullie slaaf waren van de zonde. En Paulus noemt niet specifieke zonde nu op, omdat, er staat hier, de lezers schaamden zich. Waarover u zich nu schaamt. En schamen zijn heel iets goed. Want schaamte is uiteindelijk de eerste stap tot bekering en vergeving. Maar als je er niks mee doet, dan is het de stap tot de dood. De eeuwige dood. Als je er niets mee doet. Dat zegt Paulus ook. Immers, het einde daarvan is de dood. Als je er niets mee doet. En in vers 23 zegt Paulus het ook. Het loon, of de vrucht, van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven. De loon van de genade is eeuwig leven. De vrucht van genade is eeuwig leven. Of vers 22 zegt het ook. We zijn u dienstbaar gemaakt aan God. U hebt uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. De vrucht van gerechtigheid is een heilig leven. Dus als je vanmorgen nog niet die stap hebt gezet tot Jezus Christus, doe het dan alsjeblieft vanmorgen. Want Paulus zet het heel zwart-wit neer. Misschien schaam je wel over je eigen leven, als ongelovige of als gelovige. Maar er zijn maar twee afslagen. Of de dood, of het leven. Of de eeuwige dood, of het eeuwige leven. Want er komt een dag waar God aan jou persoonlijk zou vragen: wat heb jij met mijn zoon gedaan? Heb je hem geaccepteerd in mijn leven? Heb je hem het enige centrum, het enige ding in je leven gemaakt? Of gegeven? Of heb je hem afgewezen? En dat is het derde punt van Paulus. De vrucht laat zien waar je slaaf van bent. Aan de boom herkent, aan de vruchten herkent men de boom. Of van de zonde tot de dood, of een liefdeslaaf van God tot heiliging met als einddoel eeuwig leven. Laten we even samenvatten. Paulus stelt dus drie vragen aan zijn lezers en aan ons vanmorgen. Vraag 1. Mogen wij nog zondigen? Antwoord: volstrekt niet. Wij leven namelijk niet meer onder de wet. We willen niks meer te maken hebben met die wet. We leven nu onder de genade. En in genade is het mogelijk om van harte gehoorzaam te zijn aan Christus. Vraag 2. Weten wij niet dat we slaven zijn? Ja, dat weten we. Of we zijn slaaf van de zonde, of we zijn slaaf, liefdeslaaf van Christus. Een vrije slaaf van Christus. En 3, wat voor vrucht hadden jullie toen? Of je leven leidt tot de eeuwige dood, dat is de vrucht van je leven. Oftewel, je bent een slaaf van de zonde. Of je leven leidt tot heiliging en uiteindelijk het eeuwige leven. Omdat je in genade Jezus hebt toegelaten in je leven. Ik wil graag afronden en het verder praktisch maken voor deze week. Hoe zijn we vandaag, hoe zijn we deze week, liefdeslaaf van Christus? Als we dan niet meer slaaf zijn van de zonde, als we dan niet meer mogen zondigen, zegt Paulus, hoe zijn we dan die liefdeslaaf, die vrije slaaf van Christus? Wat betekent dit voor ons leven? Eigenlijk kan je het heel simpel toetsen door een hele korte vraag te stellen. Welke Heer dien jij? Matteüs 6, vers 24, daar staat: niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander liefhebben. Of hij zal zich aan de een hechten en aan de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Ander voorbeeldje. Mooi ding dit. Hebben we waarschijnlijk allemaal wel, smartphone. Maar het is een prachtig leermiddel om van harte gehoorzaam te worden aan Christus. En stel je nou voor jezelf nu op dit moment eens af, wie is Heer in jouw leven? Welke Heer dien jij? Dien jij Christus enkel alleen als enige ding in je leven? Of moet je jezelf betrappen dat je dit ding ook wel eens dient? Je smartphone. Als ik eerlijk ben, dan kom ik nog wel eens achter dat ik verzuip in de informatiestromen. Ik begin bij een appje, dan nog een appje. Dan kom je opeens bij een nieuwsbericht uit. Dan weer een filmpje op YouTube. En dan kom je bij een nieuwsberichtje uit. En dan weer een appje. En met dit. En met zo een paar uur verder. Welke Heer heb ik dan gediend? Nou, laat ik duidelijk zijn. Ik heb dan Jezus niet gediend. Echt niet. Dan heb ik mezelf gediend. Dan heb ik de wereld gediend. Dan heb ik de zonde gediend. En Paulus is heel duidelijk. Stop met zondigen. Stop met het dienen van de wet, van de zonde. Je bent geen slaaf meer. Je bent nu een vrije slaaf geworden. En in genade is het mogelijk om Jezus Christus van harte te gehoorzamen. En als je nog twijfelt, of je niet verslaafd bent aan je mobiel, kijk dan naar de vrucht van die paar uurtjes dat je zit te appen of nieuwsbericht te kijken. Wat is de vrucht daarvan? Nou, vaak maar één ding, een vol hoofd. Met allemaal nieuwe informatie, indrukken, licht op je ogen. Kunnen sommige mensen daar ook nog last van hebben. Maar wat is dan de vrucht van die paar uurtjes telefoon? Leidt het tot een heilig leven? Met als eindbestemming het eeuwige leven? Nou, voor mezelf is dan een antwoord nee. Paulus brengt vanmorgen eigenlijk heel zwart-wit het evangelie. Of je dient God, Christus, of je dient iets anders. Jezelf, de overheid, je man of vrouw, bedenk het. Je kunt niet twee heren dienen. Als laatste nog een voorbeeldje van Corrie de Boom. Wat ik laatst tegenkwam en me trof in dit voorbeeld, in deze thematiek. Je kent het misschien wel dat je evangelisatiemateriaal hebt en dan, dan wordt altijd gevraagd, wie zit er op de troon in je leven? Dan heb je allemaal cirkeltjes, een troon, ik op de troon, Jezus op de troon. En Corrie de Boom zegt, wie zit er op jouw troon? Is dat Jezus? Of ben je dat zelf? En dan zegt ze, vaak vergeten we dat er eigenlijk nog een tweede voorwerp in ons hart is. Er is niet alleen een troon in ons hart, er staat ook een kruis in ons hart. Als wij op die troon zitten, dan hangt Jezus aan het kruis. Als wij als gelovigen, zondigen, dan zit op de troon. Als ik in mijn Lupin boekje 4 uur verknocht zit en niet omzien naar mijn gezin, dan zit ik op die troon. Dan hangt Jezus aan het kruis. Genade, vergeving. Eigenlijk bizar, hè? Ik zit op mijn troon, maar Jezus hangt aan het kruis. Maar het gaat ook andersom. Want als Jezus op die troon zit, waar ben ik dan? Dan hang ik aan het kruis. Ik leef niet meer. Want Christus leeft in mij. Dus vraag de komende week eens af bij alles wat je doet. Of misschien wel niet doet. Welke Heer dien ik? Welke vrucht geeft dit voor de eeuwigheid? Misschien voel je dan nu al schaamte opkomen. Dan denk je, hou maar op. Maar dan heb je nu een keuze. Je hebt een keuze om je nu te bekeren. Terug te keren naar die goede meester. Want je bent een vrije slaaf. Hij heeft je alles gegeven om van harte gehoorzaam te zijn en hem na te volgen. Je hebt ook een andere keus. Als je niks mee doet, dan zal je leven geen vrucht opleveren. En ik weet niet waar je dan eindigt. Dan zijn de meningen nog eens over verdeeld. Dan word je misschien wel door vuur gered. En dan blijft er weinig van je over. Dus neem die vraag mee deze week. Welke Heer dien ik? Welke vrucht geeft dit? Laat een moment stil zijn. En nu op dit moment ook gewoon even met Jezus hierover te spreken. Misschien wil je nu al gelijk dingen belijden. Of wil je gewoon even het voorbij laten gaan en denk je, hey, Heilige Geest, wat wilt u tot mij spreken vanmorgen? Laat een moment stil zijn en dan zal ik afsluiten met gebed. Vader, dank u wel, Heer, voor het geweldige plan wat u heeft neergezet. U heeft voor de grondlegging al besloten, Heer, om uw zoon te zenden en dat wij gered zouden worden tot in eeuwigheid. Heer, dat het enkel genade is geweest. Niets van ons werken, zelfs onze keuze om tot geloof te komen is genade. Heer, dank u wel dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde, dankzij uw Zoon. Heer, Jezus heeft de wet volbracht, is gehoorzaam geweest. En zo, Heer, is het mogelijk om ook gehoorzaam te zijn. Heer, door de Geest die in ons woont. Heer, dan bid ik ook nu echt, Heer, u wilt ons opnieuw vervullen met uw Geest. Heer, waar Paulus het ook heeft in Romeinen 8, Heer, dat we leven door de Geest. En niet meer door het vlees. Heer, help zo ons deze week om ons leven te toetsen. Heer, te ontdekken welke Heer wij dienen. Dienen wij de zonde of dienen wij Christus? Heer, wilt u zo openbaring geven en moed, Heer, om ons te bekeren. En ons terug te keren, Heer, naar die ene persoon, uw Zoon, Jezus Christus. Heer, dank u wel, Heer, voor dat geweldige plan. In Jezus' naam. Amen.